Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, wees zeer hartelijk welkom op onze bedevaart met Maria. En wel degelijk met Maria. Een programma die zeer mooi past op onze radio. Maria die ons allen begeleidt op onze levensweg en die in de geschiedenis dat ook heel duidelijk heeft aangetoond en nog aantoont vandaag de dag. We overliepen reeds zeer vele bedevaartplaatsen en of verschijningen van haar aan vele personen, veelal grote missionarissen en mystiekers. Maar ook aan kleine, eenvoudige mensen. Mensen als gewone herders, zoals de herders die Jezus kwamen aanbidden in de grot te Bethlehem. Maar vooraleer we verder stappen op onze bedevaart, zou ik met jullie een korte homilie willen doornemen van onze paus Franciscus over Maria. En als titel zou je kunnen plaatsen: Maria is een eenvoudige moeder. Het was een homilie op een vrijdag. En daarmee zou ik deze uitzending willen starten.
Questo venerdì di passione, la Chiesa ricorda i dolori di Maria, la addolorata. Da secoli, la pietà cristiana ha raccolto i dolori della Madonna e parla dei sette dolori.
Op deze vrijdag van het lijden gedenkt de kerk het lijden van Maria, moeder van smarten. Deze verering dateert sinds meerdere eeuwen. De christelijke vroomheid heeft de smarten van de moeder als zeven smarten gezien.
Il primo, appena 40 giorni dopo la nascita di Gesù, la profezia di Simeone, che parla di una spada che trafiggerà il cuore.
De eerste smart, slechts 40 dagen na de geboorte van Jezus, is de profetie van Simeon, die spreekt over een zwaard dat haar hart zal doorboren.
Secondo dolore, pensa alla fuga in Egitto per salvare la vita del figlio. Terzo dolore, quei tre giorni di angoscia, quando il ragazzo è rimasto nel tempio.
De tweede is de vlucht naar Egypte, om het leven van haar zoon te redden.
La Madonna.
De derde zijn de 3 dagen van angst toen de jongen in de tempel gebleven is. De vierde, wanneer de heilige maagd Jezus ontmoet op zijn kruisweg. De vijfde is de dood van Jezus, haar zoon, gekruisigd en naakt zien sterven.
Sesto dolore. La discesa di Gesù dalla croce morto e lo prende in mano.
De zesde is de afneming van de dode Jezus van het kruis. En zij neemt hem in haar armen, zoals zij dat 30 jaar eerder gedaan had in Bethlehem. De zevende smart is de begrafenis van Jezus.
La Madonna mai ha chiesto qualcosa per sé, mai.
De heilige maagd heeft nooit iets voor zichzelf gevraagd. Nooit. Wel voor anderen. denken we aan Cana, waar zij Jezus aanspreekt.
Mai ha detto io sono la madre. Guardatemi, sarò la regina madre. Mai lo ha detto.
Ze zegt nooit, ik ben zijn moeder. Kijk naar mij. Ik zal koningin zijn. Dat zegt ze nooit. Ze heeft in het college van de apostelen niets belangrijks voor zichzelf gevraagd. Zij aanvaardt eenvoudigweg moeder te zijn.
Accompagnò a Gesù come discepola, perché il Vangelo fa vedere che seguiva Gesù.
Ze heeft Jezus vergezeld als leerling, want het evangelie toont dat ze Jezus volgde, met haar vriendinnen en de vrome vrouwen. Zij luisterde naar Jezus. Ooit heeft iemand haar herkend. Dat is zijn moeder. Uw moeder is daar. Zij volgde Jezus tot op Calvari. En daar stond ze.
La gente sicuramente diceva, ma povera donna, come soffrirà.
De mensen zeiden zeker, arme vrouw, wat een lijden. En boze mensen zeiden zeker, het is haar fout. Als zij hem goed opgevoed had, zou hij niet zo geëindigd zijn.
Ma era lì, col figlio, con l'umiliazione del figlio.
Zij was daar met haar zoon. Met de vernedering van haar zoon.
Onorare la Madonna e dire questa è mia madre. Perché lei è madre. E questo è il titolo.
De Maagd Maria vereren en zeggen: zij is mijn moeder, want zij is moeder. Het is de titel die ze van Jezus gekregen heeft, juist daar, op het moment van het kruis.
I tuoi figli, tu sei madre. Non l'ha fatta prima ministro o le ha dato titoli di funzionalità.
Uw kinderen, jij bent moeder. Hij heeft haar niet tot eerste minister benoemd, nog functies gegeven.
Soltanto madre.
Alleen moeder.
Ha ricevuto il dono di essere madre di lui.
Zij ontving de gave zijn moeder te zijn en de opdracht ons als moeder te begeleiden, onze moeder te zijn. Alleen leerling en moeder. En zo moeten wij over haar denken, haar zoeken, tot haar bidden, als onze moeder.
E la madre. Nella chiesa madre.
Zij is de moeder, in de moeder de kerk. In het moederschap van de Maagd Maria zien we het moederschap van de kerk die iedereen opneemt, goeden en slechten. Iedereen.
La nostra madre. Ci farà bene fermarci un po'. E dire alla Madonna grazie.
Zij is onze moeder. Het zal ons goed doen een beetje halt te houden en tot de Maagd Maria te zeggen: dank u, omdat gij het aanvaard hebt om moeder te zijn, toen de engel het u gezegd heeft. En dank u, omdat gij aanvaard hebt om moeder te zijn, toen Jezus het u gezegd heeft.
Per aver accettato di essere madre quando l'angelo te l'ha detto. E grazie. Per aver accettato di essere madre quando Gesù te lo ha detto.
Thank you.
Beste vrienden, dit was een korte homilie van onze paus over Maria. En zoals hij op het einde ons uitnodigt met om een beetje halt te houden en ons tot Maria te naderen om dank te zeggen, gaan we dit ook doen in deze uitzending. En zo vervolgen we onze bedevaartstocht door tijd en ruimte. We bevinden ons in de eerste helft van de 15e eeuw en wenden ons naar Italië, in de Italiaanse provincie Ravenna, regio Emilia-Romagna, waar de stad Faenza gelegen is. Concreet ligt het een 40 kilometer ten westen van de stad Ravenna, die op haar beurt op een 10 kilometer ligt van de Adriatische Zee. De naam Faenza ligt aan de oorsprong van het woordje faïence, een type aardewerk die na het bakken in de oven bedekt wordt door een ondoorzichtbaar laagje witte tinglazuur. De pottenbakkerij was in deze stad reeds in de 14e eeuw gekend, maar vooral in de 15e eeuw internationaal vermaard. Het is een stad van Romeinse oorsprong uit de tweede helft van de eerste eeuw onder de naam Flaventia. En eigenlijk toen ook al gekend voor de productie van keramiek en terracotta. De stad geraakte in verval met de geleidelijke ondergang van het Romeinse Rijk, maar kende dan stilaan een heropbloei na het eerste millennium, onder andere door de invloed van de kerk, en vanaf aanvang 14e eeuw tot begin 16e eeuw onder de adellijke familie Manfredi. Trouwens, er is reeds sprake van een eerste bisschop, Constantius, aanvang 4e eeuw, en ook toen van de aanwezigheid van het christendom. Maar ik laat het hierbij. We bevinden ons dus in het jaar 1420 in deze Italiaanse stad Faenza. En daar bestaat de verering tot de heilige maagd Maria van de Genade. De Chronica Conventus Sancti Andreae de Faventia is een kroniek geschreven in het Dominicanenklooster, waarin de legende vermeld staat over het ontstaan van deze verering. In 1420, toen de pest de stad teisterde, vertelde een weduwe, Giovanna of Jeanne genaamd, aan de overste van de Dominicanen, Fra Michele, dat zij Maria had gezien met haar armen open en met in haar handen de stukken van 3 gebroken pijlen vasthield. Maria vertelde haar dat deze erge plaag zou worden verbroken als de bisschop zou oproepen tot een algemeen vasten en een boeteprocessie gedurende 3 opeenvolgende dagen. De overste van de Dominicanen was overtuigd dat de weduwe wat in de wolken leefde en geloofde haar niet onmiddellijk. Maar op haar aandringen leidde hij haar toch maar naar de bisschop. Het visioen van de vrouw werd geloofd en de bisschop riep zijn gelovigen op tot vasten en boeteprocessie zoals Maria had gevraagd. En inderdaad, na de 3e dag werd de belofte terstond vervuld, waardoor de stad van de vreselijke ziekte werd bevrijd. Er werd een fresco met de afbeelding van de Madonna geschilderd op een muur van de Dominicaanse kerk van Sint-Andreas als dank en herdenking voor de bevrijding van deze rampspoed. Het is een fresco van onbekende hand, maar klaarblijkelijk toch geschilderd door een meester van de laatgotische Venetiaanse cultuur. Het stelt Maria voor, rechtop staand, de armen gestrekt in de vorm van een kruis en in haar handen de stukken van de 6 gebroken pijlen. Er werd ook op 12 mei 1420 een altaar opgericht ter ere van Ons Lieve Vrouw van Genade of Barmhartigheid en ingewijd door de aartsbisschop Francesco da Montegranello. Het werd de start van een genadevol bedevaartsoord en tevens toevluchtsoord als de stad in nood verkeerde. We gaan luisteren naar Madonna della Grazia van componist De Simone Roberto met het koor Nuova Compagnia da Canto Popolare. O koningin in de hemel, ik zoek naar jou voor genade.
Welkom bij Radio Maria.
We bevinden ons dus in de Italiaanse stad Faenza in het jaar 1420 tijdens een vreselijke pestepidemie waarbij Maria verscheen aan de weduwe Giovanna en de bewoners opriep tot vasten, gebed en boeteprocessies, en dit gedurende 3 dagen met de belofte dat de pest dan zal ophouden. En na veel aandringen besliste de bisschop gehoor te geven aan Maria's oproep, met gevolg de bevrijding van de stad. Een genadevol bedevaartsoord ontstond in de Sint-Andreaskerk van de Dominicanen, waar een mooie fresco werd geschilderd ter ere en als dank aan Maria, en waar nadien nog vele wonderen gebeurden. En zo vermeldt de Chronica Conventus Sancti Andrei de Faventia enkele wonderen. Zo wordt verhaald hoe een vrouw haar baby meenam in een mand op het platteland om te werken op het veld. Een wolf, ontvoerde de baby. Maar na gebed tot de Madonna delle Grazie keerde de wolf terug en legde de baby terug in de mand. Tijdens een oorlog liep een meisje al vluchtend over een houten brugje die instortte. Maar onze lieve vrouw nam het meisje bij de hand en bracht haar veilig naar de overkant. Zo was er een zekere Silvano die onschuldig gevangen zat en bad vurig tot de Madonna. Heel gemakkelijk slaagde hij erin een rooster open te breken en te ontsnappen. Kort daarna werd zijn onschuld erkend. En zo bad een moeder tijdens een zeer moeilijke, risicovolle bevalling tot Maria, waarbij alles prima verliep. En tenslotte, zo bestaat ook een getuigenis van matrozen op een schip tijdens een zeer zware storm die de hulp inriepen van ons lieve vrouw van genade en gered werden. En zo zijn er nog vele andere getuigenissen bewaard in de archieven. Zo werd in 1630 de stad weerom van de pest gevrijwaard op voorspraak van Maria, wat de aanleiding gaf tot de kroning van de afbeelding en waar Maria officieel op 18 mei 1631 werd uitgeroepen tot beschermster van de stad en de sleutels bekwam tijdens een plechtige ceremonie. In mei 1759 braken de Dominicanen hun kerk af om een nieuwe te bouwen en werd de fresco-afbeelding van Maria uit de muur gehaald. Het is een beetje een bizarre geschiedenis die in geuren en kleuren beschreven staat, maar ik geef het kort weer. Er volgde een hele opstand van de bewoners, daar zij de indruk hadden dat alles niet eerbiedig genoeg gebeurde. Trouwens, de prior zelf was toen afwezig. Maar ook reeds een tijd daarvoor waren er discussies over wie eigenlijk het eigendomsrecht bezat. Alleszins, de bisschop en zelfs een magistraat en een gouverneur en zelfs Rome moesten tussenkomen. En om een verhaal kort te maken, er werd beslist de afbeelding over te brengen naar de kathedraal van de stad. En dit gebeurde heel plechtig op zaterdag 10 mei 1760 met de bisschop, maar ook in de aanwezigheid van de magistraat en de gouverneur, alle edelen, de gelovigen, de kanunniken van de kathedraal en de paters Dominicanen. Bij het binnenkomen in de kathedraal klonken het salvo van de kanonnen en het geluid van de klokken ter ere van Maria. De oude afbeelding in fresco wordt nu vereerd in de kathedraal van de stad. Maar wat wel opvalt is dat de onderste helft van het lichaam van Maria ontbreekt en een groot deel van de armen. Een schade waarschijnlijk gebeurt bij het afbreken, verhuis en reconstructie van de fresco. Maar dit doet geen twijfel rijzen over de oorspronkelijkheid van de afbeelding, waarop de pijlen waren afgebeeld die Maria vasthield en dit op basis van de vele bewaarde getuigenissen voor de verhuis. We gaan terug verpozen met een Marialied en blijven nog even in Faenza voor de verdere gebeurtenissen.
Thank you.
en de gebeurtenissen in de stad Faenza waarbij tussenkomsten van Maria worden vermeld, zijn nog niet voorbij. Opvallend is toch wel het gelovig optreden van het stadsbestuur. Zo vond er op 4 april 1781 een zware aardbeving plaats met grote materiële schade, maar geen slachtoffers. En de magistraat legde toen een gelofte als dankbaarheid af dat gedurende 50 jaar, op de verjaardag van de aardbeving, dus op 4 april, Maria jaarlijks zou worden gevierd met een groot feest. En dit naast het feest op elke tweede zondag van de maand mei, welke reeds als officiële feestdag voor het ganse bisdom werd ingevoerd in 1722. In 1832 verstreek de eerste 50 jaar, maar de gelofte werd vernieuwd en eigenlijk tot op de dag van vandaag. Zo droeg de bisschop Monseigneur Mario Toso op 4 april 2020 aan het altaar van Ons Lieve Vrouw van Genade, de Beata Vergine delle Grazie, in de kathedraal een bijzondere heilige mis op voor de beëindiging van de coronapandemie, de bescherming van de stad, het bisdom en de inwoners, voor de genezing van de zieken en de zielenrust van de overledenen. Deze mis werd toen live uitgezonden via vele digitale kanalen. Maar er zijn nog tussenkomsten van Maria beschreven. In 1835 heerste er een grote dodelijke cholera-epidemie, eerst uitgebroken in Frankrijk en van daaruit naar de steden Turijn en Genua en zo meer noordelijk richting Romana. Zo is er melding van 1 zieke in de stad Faenza op 23 juli 1836, maar zonder dodelijke afloop. Maar de gemeenteraad had zo een vertrouwen in de Madonna van alle genade dat zij besliste 6 afbeeldingen van Maria in terracotta reliefs in de stadsmuren te metsen. De afbeelding stelt de verschijning voor aan Giovanna, waarbij Maria dus de 3 gebroken pijlen vasthoudt, met op de achtergrond een Romeinse brug die er vroeger was, en in de hoeken 4 medaillons met de 4 andere beschermheiligen van de stad. Deze afbeelding zie je dan ook het meest vandaag de dag. Op 25 maart 1931, naar aanleiding van het 3e eeuwfeest van haar eerste kroning, werd Maria uitgeroepen tot hoofdpatrones van de stad en het bisdom, een titel die werd bevestigd door paus Pius XI. En tenslotte nog een belangrijke vermelding. Deze Madonna wordt ook gevierd in het Poolse Warschau. Deze cultus was dus verspreid over het ganse Italiaanse bisdom en dus ook in de stad Brisighella, enkele kilometers ten zuidwesten van Faenza. Daar woonde pater Giacinto Orselli, geboren in 1607 en behorende tot de orde van de paters Piaristen. Hij maakte in 1630-1631 de grote pestplaag mee en zeker ook nadien de kroning van Maria in Faenza. In 1642 werd pater Orselli gezonden naar Warschau en opende hij daar het eerste huis van de orde der Piaristen. 10 jaar later brak er een geweldige pestepidemie uit in Warschau en pater Orselli plaatste het klooster onmiddellijk onder de bescherming van Ons Lieve Vrouw van Genade, die hij dus had leren kennen in zijn geboorteland. Het is dan niet heel duidelijk, ofwel liet hij een afbeelding overkomen uit Faenza, of liet hij er een naschilderen. Alleszins, tijdens een grote plechtigheid, plaatste hij de afbeelding van Maria in zijn kerk in Warschau. En zo zou ik willen eindigen, en het past perfect, met het bezoek van de heilige paus Johannes Paulus II op 10 mei 1986 in Faenza, die bij deze gelegenheid 5 afbeeldingen van Maria bij de oude stadspoorten inzegende. En we gaan eruit met de woorden van deze paus in de kathedraal van Faenza. En hij zei het volgende. De toewijding aan Ons Lieve Vrouw van Genade ontstond in de 15e eeuw en ze bloeide en werd zo vruchtbaar dat ze zich uitstrekte tot ver in Polen, in Warschau en Krakau en zelfs in Litouwen. De toewijding aan Ons Lieve Vrouw bindt mij daarom op een bijzondere manier aan jullie, dierbare burgers van Faenza. De deuren van uw huizen worden vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van het beeld van de maagd, dat vaak wordt gepresenteerd in de zachte en delicate vormen van die keramiekkunst die uw stad over de hele wereld beroemd heeft gemaakt. En paus Johannes Paulus II vervolgde: mogen Ons Lieve Vrouw van Genade de beschermster en patrones van uw stad zijn, zelfs vandaag en altijd, met haar zoete en moederlijke oproep tot berouwvolle harten om op Gods genade te vertrouwen. Goddelijke Moeder van Genade, Moeder van God en hemelse beschermvrouwe van Faenza, houd niet op ons naar Christus te leiden, in het leven en in het uur van de dood. Amen.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden luisteraars, Paus Franciscus in zijn homilie die jullie konden beluisteren bij de aanvang van de uitzending sprak over de 7 smarten van Maria. Maar waarschijnlijk hebt u al horen spreken over de 7 vreugden van Maria. En ik noem ze even op. De aankondiging van de engel aan Maria, de geboorte van Jezus, de aanbidding door de 3 wijzen, daarna de verrijzenis en de hemelvaart van Jezus, de neerdaling van de Heilige Geest met Pinksteren en tenslotte de ten hemel opneming van Maria. De devotie tot de 7 vreugden van de Maagd Maria is een vroomheid die in de 15e eeuw werd gepropageerd door de minderbroeders Franciscanen. Maar toch merk ik op dat we iets dergelijks reeds kunnen terugvinden in de eeuwen ervoor. En zo verwijs ik onder andere naar het leven van de heilige bisschop en martelaar Thomas Becket uit de 12e eeuw, wiens leven we hebben overlopen in de reeks van Op Bedevaart met Maria, omdat Maria ook aan hem is verschenen in zijn leven. En Maria zei hem toen: "Jij groet me elke dag voor mijn 7 aardse vreugden, maar voor de vreugden die ik heb in de glorie van het paradijs, groet je me niet." En Thomas Becket antwoordde haar toen: "Dame, indien ik die vreugden zou kennen die u hebt in het paradijs, zou ik er u vroom voor groeten." En daarna openbaarde Maria hem de 7 hemelse vreugden. En ik merkte toen op welke die zijn, vond ik niet. Nu, dat zullen we dan later wel te weten komen. Maar hier sprak Maria reeds over haar 7 aardse vreugden, die we ook trouwens terugvinden in het leven van de heilige Bernardinus van Siena en Johannes van Capistrano. Maar inderdaad, het zijn de Franciscanen minderbroeders die deze devotie volop, als het ware, lanceerden. En de aanleiding is een gebeurtenis in het begin van de 15e eeuw, waarin we ons trouwens bevinden. En daarvoor moeten we ons begeven nabij de Italiaanse stad Terni, in het gehucht Sesi of Portaria. Het ligt midden Italië, in de regio Umbrië, een 100 kilometer ten noorden van Rome en op de beroemde Romeinse Via Flaminia van Rome naar de Appenijnen. Terni is een zeer oude vestiging, waarvan zelfs bewijzen teruggaan naar de 14e eeuw voor Christus. Maar vooral volgens de overlevering stierf in Terni de heilige bisschop van Terni, de alomgekende Valentijn, de marteldood in het jaar 197. Aan het begin van de 15e eeuw waarin we ons bevinden, telde Terni tussen de 6 en 7000 inwoners, telde men er 300 stadstorens en een complete muur die werd verbeterd voor de artillerie. Het was een hoog ontwikkelde en rijke stadsstaat, dankzij de kracht van bloeiende handel en groeiende productieactiviteit. En zo kunnen we lezen in het Stellarium Coronae Benedictae Virginis Mariae, een zeer populair werk over wat er gebeurde in 1422. In het klooster van de Franciscanen verbleef de novice Giacomo. Reeds als kind had hij een zeer grote devotie tot Maria en bad hij zeer veel voor haar beeltenis. Hij maakte mooi in elkaar gestoken kroontjes en legde het op het hoofd van Maria als geschenk. Toen hij wou intreden bij de minder broeders Franciscanen, zat hij met een zekere onzekerheid, want hij vroeg zich af of hij die toewijding zou kunnen verder zetten tussen al de opdrachten die hij in het klooster moest verrichten. En dat bezorgde hem een zekere innerlijke droefheid. En toen hij zo bad voor het beeld van Maria, verscheen Maria hem en beloofde hem te troosten. Maar ze vroeg hem om elke dag, als een offer, 7 dozijn weesgegroetjes te bidden, afgewisseld met de 7 vreugdevolle mysteries. En alzo op een dag, terwijl hij aan het bidden was, zag de novice meester hoe een engel een kroontje aan het weven was en er na elke dozijn weesgegroetjes een gouden lelie aan vastmaakte. Als het gebed gedaan was, plaatste de engel het kroontje met de 7 lelies op het hoofd van de novice, zoals hij het zoveel keer had gedaan bij Maria. De novicemeester vroeg hem om uitleg, en toen hij het antwoord hoorde, vertelde hij het aan alle broeders. In korte tijd begonnen vele andere Franciscanen dit kroontje te bidden, en al snel verspreidde deze devotie zich over de hele Franciscaanse familie. Men spreekt ook over het kroontje van de 7 gaven of vreugden, of kortweg de Franciscaanse rozenkrans. Het is opgebouwd uit 7 keer 7 weesgegroeten. Paus Leo X keurde de verspreiding ervan in 1615 goed en Paus Pius X breidde de aflaten uit daaraan verbonden. Een grote verspreider van deze devotie was in deze 15e eeuw een tijdgenoot, de minderbroeder en priester Gabriele Ferretti, overleden in 1456. Hij bekleedde onder andere een functie van provinciaal van de provincie Ancona en was zeer bekommerd om een striktere en zuiverder naleving van de regels van de heilige Franciscus. Daarbij was hij vooral streng tegen diegenen die de regels laks naleefden. Hij werd zalig verklaard in 1753.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée, Trébuchant sous trop de poids, s'écrie mon Dieu par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix des filles sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qui traîne. Je vous salue, Marie, par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, par le malade que l'on opère et qui jeûne, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue, Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'onté, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue, Marie.
Beste luisteraars, we hebben het over de devotie tot de zeven vreugden van Maria. Het zijn dus zeven vreugdevolle momenten uit haar leven. Uiteraard dat dit graag werd uitgebeeld door verschillende kunstenaars. Een der bekendste werken is van schilder Hans Memling uit diezelfde periode, deze 15e eeuw. Het schilderij is te bewonderen in het Alte Pinakothek Museum in München. Hans Memling, trouwens gevestigd en overleden in Brugge en geteld onder de Vlaamse primitieven. In diezelfde eeuw bestond ook de Ommegang van Brussel, ontstaan na een verschijning van Maria aan Beatrice Soetkens, die we bezocht hebben in een van onze vorige uitzendingen, en waarin het mysteriespel de zeven bliskappen, blijdschappen, van Maria werden opgevoerd tot in 1566. Maar graag wou ik dit afsluiten met een bezoekje in de Franse stad Bourg-en-Bresse. Deze stad ligt een 80 kilometer ten noordoosten van de grote stad Lyon. En bij het opzoeken vond ik een nogal uitgebreide Wikipedia-pagina in het Nederlands. En bij het lezen was ik er eigenlijk niet meer verwonderd over. Er is een connectie met Vlaanderen en ook met de verering tot de zeven vreugden van Maria. In de wijk Brou van Bourg-en-Bresse staat het koninklijke klooster van Brou en eraan verbonden de Nicolaas van Tolentijnkerk. Welke geschiedenis steekt daar nu achter? De Franse prinses Margaretha van Bourbon, uit het huis van de Kapetingers, was de vrouw van de Franse hertog Philips II van Savoie, genaamd Philips zonder land. Na de genezing van haar man, na een jachtongeval in 1480, beloofde zij de bouwvallige priorij van de Benedictijnen van Broe te restaureren. Maar ze overleed echter voordat ze haar belofte kon inlossen. Prinses Margaretha van Bourbon had een zoon, hertog Philibert II van Savoie, die in 1501 huwde met Margaretha van Oostenrijk, ook landvoogdes van de Nederlanden. En Margaretha van Oostenrijk liet het klooster en de bijhorende Nicolaas van Tolentijnkerk restaureren, opdat alzo de belofte van haar schoonmoeder zou worden ingelost. Maar ze had nog een tweede reden. Het was ook als herinnering aan haar echtgenoot Philibert II, dus de zoon van Margaretha van Bourbon, die amper 3 jaar na hun huwelijk was overleden, zoals vermeld staat na het drinken van ijskoud water na een jachtpartij. Margaretha van Oostenrijk volgde de bouwwerkzaamheden op vanaf haar stadspaleis, het Hof van Savoie te Mechelen, maar heeft het gebouw zelf nooit afgewerkt gezien. Dit koninklijk klooster in Bourg-en-Bresse is uiteindelijk een meesterwerk van de Brabantse hooggotiek uit de eerste helft van de 16e eeuw. In 1921 zag het klooster een deel van zijn gebouwen onder het beheer van de stad vallen, die er een museum in onderbracht. Margaretha van Oostenrijk ligt er, volgens haar wens, begraven in deze kerk, samen trouwens met haar echtgenoot Philibert en haar schoonmoeder Margaretha van Bourbon. Maar van haar weten we zijn er ook lichaamsdelen in de Mechelse Sint-Pieters- en Pauluskerk. Maar waarom haal ik dit klooster naar boven? Wel, het thema van de 7 vreugden van Maria staan afgebeeld op een monumentale albasten altaarstuk in een daartoe voorziene kapel. Het heeft een totale hoogte van 5,5 meter en een lengte van 3,25 meter. Zeer mooi gebeeldhouwde taferelen, waarvan zeker stukken in Brussel werden vervaardigd. Dus, beste vrienden, bent u in de streek, vergeet niet Le Monastère Royal en l'Église Saint-Nicolas de Tolentin de Broue in Bourg-en-Bresse ten noordwesten van Lyon. Trouwens, in dezelfde stad heb je een prachtig vogelpark, zeker beiden te combineren. Beste luisteraars, ik dank jullie zeer hartelijk om terug mee te stappen op onze lange bedevaartstocht met Maria. En we gaan eruit met een bijzonder lied, getiteld The 7 Joys of Mary, de 7 vreugden van Maria. Maar het zijn nog andere vreugden. De vreugde om Jezus te mogen zien en aanschouwen, haar eerstgeborene. De vreugde van zijn eerste schooldag. De vreugde om Jezus te zien lezen in de Bijbel. De vreugde hoe Jezus de blinden genas, de doden opwekte. De vreugde dat Jezus de kruisdood volbracht. De vreugde dat Jezus de kroon mocht ontvangen in de hemel. En telkens wordt in het refrein de drie ene God geprezen. Dank voor het luisteren en afspraak op een volgende etappe op Bedevaart met Maria. De
joy that Mary had, it was the joy of three. To see her own son, Jesus Christ, making the blind to see.
Making the blind to see the Lord, and happy day we be.
Dead to life,
raising the dead to life.